Goedemorgen. Ik vind het een ongelooflijk voorrecht dat ik hier mag staan. Bart zei het al even. Hoe lang geleden zijn we nou, Bart? 12 jaar? 13 jaar geleden, toen waren wij van de eerste lichting. 33 man en broeders, als ik me goed herinner. En dat heeft mij enorm gezegend. Ik was net, denk ik, 2 jaar tot geloof gekomen. Net getrouwd. Ik ben hier ontzettend gezegend, onderwezen. En ik vind het ook heel erg mooi om te zien dat dat doorgaat. Dat er nog zoveel studenten zijn die een verlangen hebben om toegerust te worden. Bart zei net van, stel jezelf even kort voor. Nou ja, ik ben Niek-Jan van Echtdom. Getrouwd, ik heb 4 prachtige kinderen. En ben opgegroeid hier over de berg. In Scherpenzeel. Ik woon nu in Limburg. En dat is ook wel mooi. Er is een heel proces geweest in mijn leven. Ik ben echt wel vanuit de wereld. Ik ben wel christelijk opgegroeid. Maar ik had er helemaal niks mee. En ik heb me uitgeleefd in de wereld. En mijn hel eigenlijk gezocht. En mijn troost gezocht in allerlei dingen. Terwijl ik eigenlijk snakte naar God. En naar zijn liefde en zijn bevestiging. En de Heer heeft me ook echt gegrepen en gevuld met zijn liefde en me een nieuw leven gegeven. En toen ben ik op de Bijbelschool terechtgekomen en daar heb ik ook echt wel, er was een enorm verlangen in mijn hart om de Heer te dienen. Om bruikbaar te zijn in zijn handen. Ik las al die prachtige boekjes op de Bijbelschool ook van Hudson Taylor, van James Fraser en van Keith Green en al die gepassioneerde mensen die voor Jezus gingen en op plekken het evangelie brachten die nog onbereikt waren. Ik dacht, ja, ik wil mijn leven ook geven. Ergens in een remote area, ergens in een afgelegen plekje in de jungle van Afrika of zo. Dat vond ik wel een heldhaftig iets, dat er ook over mij zo'n boekje geschreven zou worden. En dat mensen zouden zeggen, jongen, jongen, die Niek-Jan, dat was me ook zo iemand. De Heer heeft me echt gevormd in die tijd. En ook, daar ga ik niet te veel over uitweiden. Misschien zeg ik daar vanavond nog wel iets over. Maar ik heb hier op de Bijbelschool wel een roeping ervaren. Eddie Bakker sprak toen over Jesaja 6. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons uitgaan? En hij schilderde dat zo van, dat in de hemel klonk. De drie enige God die eigenlijk overlegt. Van ja, wie zal ik nou zenden? Wie zal er voor ons uitgaan? Dus niet per se een vraag aan concreet aan Jesaja in dit geval. Maar Jesaja hoort dat en hij is onder de indruk van Gods heerlijkheid. En hij zegt, zie Heer, hier ben ik, zend mij. En dat heeft mij toen heel erg gegrepen. En eigenlijk leef ik nog steeds zo vanuit beschikbaarheid eigenlijk aan God. En dat is echt mijn verlangen. Ik kom steeds meer mijn eigen zwaktes tegen en mijn eigen falen en tekorten. Maar ik zeg altijd maar tegen de Heer, zie Heer, hier ben ik, zend mij. Gewoon met wie ik ben, in mijn beperktheid, in de gaven en talent ook die hij mij gegeven heeft, wil ik me beschikbaar stellen. En dat is echt voor mij een kernwoord, beschikbaarheid. Om te gaan waar God mij wil hebben. En hij heeft ons dus in Limburg gebracht. We hebben daar echt een roeping in ervaren. We mogen daar een kleine gemeente dienen van ongeveer 20 mensen. En ik vind dat een enorm voorrecht. Ik mag daar voorganger zijn, part-time. En zorg dragen voor een stukje van de bruid van Christus. En dat is een enorm voorrecht. Dus daar geniet ik van en daar wil ik me met hart en ziel voor inzetten. Daarnaast werk ik als inspecteur van elektrische installaties. Een soort van tentenmakersprincipe. Als Paulus in deze tijd had geleefd, dan was hij inspecteur geweest van elektrische installaties. Maar goed, toen hadden ze nog geen elektra. Dus hij was tentenmaker. Maar goed, daar kan ik mooi mijn broodje mee verdienen. En daarnaast en ook nuttig zijn in de maatschappij. En daarnaast de gemeente van Jezus dienen. En als ik, dat is gelijk een mooi bruggetje. Als ik zeg maar als inspecteur bezig ben, doe ik ongeveer 3 dagen in de week. Dan kom ik op heel veel plekken. En dat is ook echt een zegen. Ik zie dit ook echt als een cadeau van God en ook als zijn leiding. Dat ik dus, als je het hebt over zending, of op missie gaan, dan moet je de cultuur leren kennen. Zullen jullie het ongetwijfeld ook over hebben gehad. Maar ik zit echt bij Jan en Alleman aan tafel. En ik heb echt de mooiste gesprekken. En ik leer eigenlijk ook de cultuur, de Limburgse cultuur, wat voornamelijk katholiek is, ook echt wel van binnenuit kennen op die manier. Zo was ik pas mocht ik een heel aantal vestigingen van het leger des Heils inspecteren. Van Nijmegen eigenlijk tot aan Maastricht. Allemaal van die domusvestigingen. Ik weet niet of je een beetje bekend met Legerzaal, maar het zijn eigenlijk de dag- en nachtopvangen van dak- en thuislozen. En ik moet dan, als inspecteur, moet ik op al die kamers zijn ook, hè, om al die stopcontactjes te meten en zo. Oeh, saai werk. Maar goed, en dan, dus ik ging met een begeleider door al die kamers heen van die dak- en thuislozen. Nou, echt, dat is echt ellendig. Dat is echt ellendig. Ja, ik was echt diep geraakt door... Kijk, ze zijn een beetje weggestopt, hè, in die prachtige gebouwen. En we zien ze niet meer zoveel op straat misschien als 100 jaar terug het geval was. Maar ja, de pure ellende van die mensen die daar in zo'n opvang zitten, in een hokje van 2x3... De heroïne, ik ben helemaal niet bekend met drugs, maar ik heb daar drugs gezien. Heroïne, de zilvervies, de mensen die geobsedeerd zijn door drugs, door verdoven, door alcohol. En ik denk dan van, en daar gaat het thema over, van we hebben een grote opdracht, maar ik ervaar dan op zo'n moment van, is het niet een onmogelijke opdracht? En ook als ik dan bij een boer aan tafel zit, een Limburgse boer in Noord-Limburg, zat ik van de week aan tafel, die dan katholiek is opgegroeid, twee keer in de week aan zijn haren werd meegesleept door zijn ouders naar de mis, om zeg maar de rituelen eigenlijk uit te voeren. Helemaal niks meer had zijn ouders het ook niet echt begrepen, zo zei hij. En ja, die dan echt zegt van, joh, God en allemaal, en het bisdom heeft me dit aangedaan, en ze hebben mijn land verpacht en ik mag het ineens terugkopen en kijk, dat is dan de kerk. En dan rijd ik weg en ik probeer dan wel wat te delen en denk ik, ja, heer, hoe dan, hè? Is het niet een onmogelijke opdracht? En daar wil ik met jullie over spreken vanmorgen. Er is een ongekende nood. Er is ongekende onwetendheid bij mensen. Echt heel veel Limburgers die echt jarenlang naar de kerk gaan. Die echt geen idee hebben. Ik ben daar echt van onder de indruk geraakt. Geen idee hebben wat de Bijbel eigenlijk zegt. Een paar begrippen hebben of kennen. Van waar ligt dan, hè, als wij nu zo, we zitten hier allemaal weer individueel, allemaal anders. Authentieke personen door God gemaakt. Hoe kunnen wij nou bijdragen aan die grote opdracht? En specifieker eigenlijk de vraag van waar ligt dan inderdaad de kracht? Hè, om toch die boodschap over te brengen en dat dus mensen Jezus leren kennen. Want dat is onze passie als het goed is. Dat is ons verlangen. Dat Jezus de prijs krijgt waar hij voor stierf. Zoals dat lied zegt, vele volken tot zijn erfdeel. Dat is ons verlangen. Dat we hebben Jezus als het goed is lief gekregen. Hij is het lam van God. We houden van Jezus. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons gereinigd. Hij heeft ons een nieuw leven gegeven. En we verlangen daarna dat zijn naam verheerlijkt zal worden in de redding van zondaren. En dat mensen zijn naam zullen belijden. Dat is mijn passie, dat drijft mij. Als je aan mij zou vragen, waarom doe je dit, wat drijft jou? Nou, dan drijft mij dat ik er echt naar verlang dat mensen Jezus naam gaan belijden. Mijn liefste, dat ze hem gaan belijden. En dat ze leven vinden in Jezus. Waar ligt de kracht voor de grote opdracht? De kracht ligt, ik heb twee punten, twee antwoorden eigenlijk op die vraag. En dat gaan we zien in 1 Korinthe 2, je mag dat vast opzoeken. De kracht ligt in de eerste plaats in de boodschap zelf. 1 Korinthe 2. Als je het hebt over onmogelijkheid trouwens, dan zou je zendeling moeten zijn in Griekenland en zeg maar met elkaar na moeten denken over hoe gaan we die Corinthiërs bereiken. Dat is wel even een leuke vraag. Stel dat dat zeg maar een soort van stage zou zijn voor jullie als bijbelschoolstudenten. En Leander of Bart zou jullie zeggen van nou, we hebben Corinthe, ze hier een uurtje vandaan ongeveer. En er is echt geen kerk, geen evangelie, mensen weten niks. Hoe zouden we die gaan bereiken? Dan denk ik dat je best wel geconfronteerd wordt met je onmogelijkheid. Want Korinthe was een ongelooflijke zondige stad. Het was ongelooflijke immoraliteit, tempelprostitutie. De Griekse goden waren daar, spring dood, spring levend. Ze bestond natuurlijk niet, maar er was in de gedachten van de mensen spring levend om die te behagen. Er was welvaart, een soort van Rotterdam of Amsterdam van Griekenland. En dan komt Paulus daar, in Handelingen 18 lees je dat. En dan, wat doet hij dan? Hij brengt daar het woord. En daar ligt dus de kracht in de boodschap. Hij zegt daar in 1 Korinther 2, hij zegt, ik broeders, toen ik bij u kwam, toen ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij iets voorgenomen. Ik had mij dit voorgenomen namelijk. Om niets anders onder jullie te weten, onder jullie te verkondigen, dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij jullie, Corinthiërs, in zwakheid, met vrees en met veel beven. En mijn spreken, mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar die bestonden in het betonen van geest en van kracht. Dan heb je het woord kracht, hè? En dat is mooi. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Even tot zover. Ja, waar ligt de kracht voor de grote opdracht? Nou, heel voor de hand liggend zeg je misschien. Maar essentieel om opnieuw of voor het eerst weer even goed te beseffen. De kracht, hoe kunnen mensen veranderen? Hoe komen mensen tot Jezus? De kracht ligt in de boodschap. Hier. In de boodschap van God. Paulus zegt hier, hè. Ik ben gekomen, niet met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid, om het getuigenis van God te vertellen. Oké, Paulus, wat bracht je dan? Wat is dat getuigenis van God? Nou, hij zegt hier, hè, ik ben bij jullie gekomen, ik heb mij voorgenomen om bij jullie te spreken over Jezus Christus en die gekruisigd. En in 1 Korinthe 15 heeft hij het ook over dat getuigenis. En dan zegt hij, het gaat dan over de opstanding en de vraag of Jezus wordt opgestaan. Dan zegt hij, nou als dat niet waar zou zijn in 1 Korinthe 15 vers 15, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Dus wat was dan die boodschap? Wat is dan de boodschap die Paulus bracht? Dat was Jezus Christus en die gekruisigd. En dat was dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Daar zit de kracht. Daar zit de kracht. Dat wij in alle eenvoud, in alle gebrek, in alle zwakheid, met vrees en met beven, getuigen van het verhaal van God. Nou, wat is dat verhaal van God? Want het is mooi. Eigenlijk zou je hier moeten lezen, er staat hier het getuigenis van God te verkondigen, in de eerste vers. Maar je zou het ook kunnen vertalen als het getuigenis over God. De God die puinhoop van de mensen. Als ik dan langs dat leger des hels ga, al die vestigingen heb bezocht. En ik heb echt heel vaak in mijn auto gezeten en gezegd van, o God, wat heeft u met deze wereld, zeg. Wat een puinhoop, jongens. Maar ook wat een ellende. Wat een ellende. En dan hoor ik verhalen, ik heb heel veel mensen gesproken ook daar. Een man die dan als jochie op 4-jarige leeftijd in een auto-ongeluk zijn ouders is verloren en zijn broertje en zijn zusje. Op 4-jarige leeftijd. En dan van pleeggezin naar pleeggezin heeft gehopt. Vind je het gek? Dat zo iemand onder drugs raakt, de pijn probeert te verdoven, een weg zoekt om te overleven. Het verhaal van God heeft deze wereld nodig, mensen. In alle eenvoud gebracht. En dat verhaal is dat God de puinhoop ziet. Dat hij deze wereld niet heeft losgelaten. Dat hij zich ontfermt. Dat komt zo vaak voor in de Bijbel, hè? God die zich ontfermt. Dat is dus dat een God die kijkt en die huilt over deze wereld. Over de zonde. Over het onrecht. Over de pijn. Want ten diepste is natuurlijk de essentie van onze verlorenheid is dat we God aan de kant hebben gezet. En daardoor ons verdoven en ons hel zoeken in zonde, in afgoden, in ellende. En daardoor kapot gaan. Als ik het gewoon eens heel plat mag zeggen. Dat is de ellende. En de een is gelukkig in een wat betere omstandigheden opgegroeid dan de ander. Ten diepste doen we het allemaal. We zien er allemaal heel braaf uit. Heel netjes. De Bijbelschool ben je heel geestelijk. Maar we doen het allemaal. Toch? We zijn God kwijtgeraakt. Dat is ten diepste de essentie van de puinhoop om ons heen. En we verdoven ons met afgoden, met geen goden die ons niet kunnen geven wat alleen God ons kan geven. Maar God heeft ons niet losgelaten, dat is het verhaal. God heeft zich ontfermd over deze wereld. En in zijn genade, in zijn liefde, vanaf het begin, hoe mooi is dat hè? Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten. Tussen jou, Satan, rotzak. Maar wat is die hoor? Ik zal vijandschap zetten. Ik zal. Dat is de boodschap van de Bijbel. Jullie hebben dit. Voor jullie hebben mij losgelaten en vervloekt zijn jullie. Maar ik zal. Dat is de boodschap van de Bijbel. Dat moeten we brengen, mensen. Daar zit kracht in. God heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten. Tussen jou en jouw zaad. En dat zaad van de vrouw, Jezus, die zal Satan vermorzelen. En vermorzeld is die. Jezus kwam. God heeft het uitgewerkt. Heeft zijn plan uitgewerkt. Jullie hebben daar op de Bijbelschool veel over gehad. Over de rode draad. En over, ik weet Marius Storm nog. Dat hij zei dat hij zo'n puntje begon. Schepping. En dan zo'n progressieve openbaring van God tot aan het kruis. Heel godslijn. Weet je nog Bart? Bart knikt ook. Marius Storm geeft nog steeds onderwijs? Ja. Heeft hij het verteld? Ja, en hoe je je Bijbel dan leest. Waar zit je ergens in die progressieve openbaring van God? En hoe interpreteer je dat? Welke waarheden haal je daar dan uit voor ons hier en nu? Nou, dat heeft God gedaan. God heeft zijn verlossingsplan uitgewerkt. Geprezen zij zijn naam. En hij heeft Jezus gegeven. Jezus Christus. En Paulus zegt, dat breng ik. En niks anders. Ik breng het kruis. Ik breng dat God een God is van verlossing. En dat God onze ellende ziet. En dat God bewogen is en zich wil erbarmen en zich erbarmt over jou. En zijn genade aanbiedt om vergeving te ontvangen van alle rebellie, van al onze afgoderij, van al ons snekken. Bij iets anders dan bij God. Zoeken van vervulling. Hij wil ons vergeven. Christus heeft de schuld gedragen. Maar wat nog heerlijker is, Christus is opgestaan. Als hij niet was opgestaan, was het een flop. Echt, Bijbel in de kliko, leef, probeer er iets van te maken, geniet. En dan is dit het. Maar Christus is opgewekt. Dat was zijn boodschap. Dat moet onze boodschap zijn. Ik hoorde pas nog, dat is trouwens prachtig, een getuigenis van een verhaal. Dat was volgens mij het programma van de EO. Oh, hij heeft resultaten gevonden. De vraag is welke resultaten. Maar dat... Oh ja, van de EO, dat er dus zo'n wetenschapper, ik weet even niet meer de naam, maar een wetenschapper die ontzettend ver is in allerlei onderzoek en hoog gerespecteerd is. En die zegt van, ik ga met mensen meteen naar de opstanding. Binnen 2 minuten zit ik met mensen bij de opstanding van Jezus, want daar zit zoveel kracht in. Dat getuigenis, je ziet het bij de apostelen. Waar waren ze vooral getuigen van? Van de opstanding. Waarom? Waarom is dat nou zo krachtig? Nou, omdat deze schepping een puinhoop is. Toch? Paulus zegt in Romeinen 8, hè, er is de schepping zucht en kreunt en ja, worstelt om zijn kopje boven water te houden. Klimaatcrisis, noem het maar op. We redden het niet hoor, trouwens. Dat gaat hem niet worden, hè? De wetenschappers zeggen het ook al. Hè? 2 graden opwarming, we gaan het niet redden, we zitten al op 2,5 of zo. Nou ja, waar gaan we naartoe? Maar we redden het niet. Maar dat klopt ook. De Bijbel is toch duidelijk, deze oude schepping gaat ten onder. Het is een zinkend schip, lieve mensen. Dat is de boodschap van de Bijbel. Het is een zinkend schip. Natuurlijk, we hebben het met elkaar kapot gemaakt en we moeten onze verantwoording dragen om dat zinkende schip gewoon goed te blijven verzorgen, want we krijgen verantwoording van God, maar het is een zinkend schip. Maar Jezus is opgewekt en wat dat betekent, waarom dat zo krachtig is, is dat De oude schepping is dan veroordeeld en al het oude aan het kruis. Satan is veroordeeld, heeft de nederlaag geleden. De zonde is verzoend. Ons leven is veroordeeld. Jezus heeft die veroordeling gedragen. Maar Jezus is opgestaan aan de andere kant van het graf. Dat vind ik zo mooi. Hij ging het graf in en hij stond op als het ware uit de andere, aan de andere kant van het graf. En dat betekent dat hij, dat de nieuwe schepping, dat vind ik zo mooi, de nieuwe schepping, waar we allemaal naar snakken, waar eigenlijk deze hele wereld naar uitziet, zegt Paulus. Hè? De schepping zucht naar het openbaar worden van de kinderen van God. De nieuwe schepping is al in zijn bestaan gekomen in Jezus. Hij is het hoofd van de nieuwe schepping. Adam het hoofd van de oude schepping. Jezus het hoofd van de nieuwe schepping. De nieuwe schepping is zo zeker als maar wat, wat je maar kan bedenken. Omdat Jezus aan de andere kant van het graf is opgestaan. En het hoofd is van die nieuwe schepping. Hij is daar in een nieuw en een verheerlijk lichaam. En nog heel even volhouden, lieve mensen. En ieder die bij hem hoort, bij het hoofd van de nieuwe schepping, zal ook aan de andere kant van het graf opstaan. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop we feest gaan vieren. En Jezus gaan verheerlijken. En eindelijk kunnen leven ten volle zoals God het heeft bedoeld. Wat een hoop, mensen. Dat is hoop. Dat moeten we brengen. En natuurlijk nog in heel veel andere aspecten. Maar de lijn, de eenvoudige boodschap. The good old gospel moeten we brengen. En ik denk dat we het vergeten. Ik denk dat we het vergeten. Ik denk dat we elkaar daartoe moeten oproepen. Om het in alle eenvoud te brengen. Kijk, we hebben het over de grote opdracht. En misschien voelt het als een onmogelijke opdracht. Maar niet iedereen zal die zendeling worden. Of die voorganger worden. Of die evangelist worden. Of wat dan ook. Maar deze boodschap is ons toevertrouwd. Lieve mensen, zoals we hier zitten. In al jouw gebrokenheid. In al jouw kwetsbaarheid. Is deze boodschap jou toevertrouwd. Je hebt het leren kennen toch, deze boodschap. Je zegt amen toch op deze boodschap. Die is je toevertrouwd. En je krijgt ook zoveel gelegenheden en zoveel mensen op je pad. Arjan bad dat net, hè, dat ze op je stoep eigenlijk als het ware staan. Je hebt zoveel gelegenheid om deze boodschap te vertellen. En ze hebben het nodig, mensen. Je familie, je vrienden, je buren, je kinderen. Vergeet ze niet, hè, je kinderen. Hè? Mozes zegt het, hè, in Deuteronomium 6, van laat eerst die woorden in jouw hart zijn. Nou, ik denk dat het een algemeen principe is trouwens, hoor. Dat is een algemeen principe, ook als je zendeling, voorganger, wat dan ook bent. Laat die woorden in je hart zijn. Laat de boodschap levend blijven in je hart. Wees daarmee bezig, want het ebt weg. Hè? Laat ze in je hart zijn en onderwijs je kinderen als je neerligt, als je opstaat, als je op de weg gaat, als je in de trein zit, als je in het vliegtuig, als je in het zwembad, als je ze naar bed brengt, als je aan het ontbijt zit. Onderwijs je kinderen. Niet vergeten, hè. Ik vergeet het gewoon. Ik heb nu een whiteboard aangesloten. Ik zeg tegen Paul, we moeten echt. Want mijn oudste is 9. En ik heb zo heel veel onderwezen en heel veel. Maar ja, ik onderwijs heel veel mensen. Maar mijn kinderen, je mag ze niet vergeten. Ze zijn mijn eerste verantwoordelijkheid. Whiteboard aangeschaft. We gaan bijbelteksten leren uit ons hoofd. Elke week 1 bijbeltekst. Ik heb al heel vaak die ambitie gehad en het lukt me steeds niet. Maar nu gaan we het doen. Ja. Ja, nee, laten we eerlijk zijn. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, toch? Om te getuigen. Het is niet makkelijk om deze boodschap te brengen. Om hier vol van te blijven. Om dit als je prioriteit te hebben. Maar het is zo ontzettend essentieel. En daarom roep ik er echt toe op. Vertel het. Vertel het. Het is nieuws, hè? En nieuws moet worden verteld. Nieuws moet niet in de eerste plaats worden voorgeleefd. Het moet wel worden voorgeleefd. Je moet eruit leven, want anders is je getuigenis natuurlijk helemaal niks waard. Maar nieuws moet worden verkondigd. Hè? De vrouw op het NOS-journaal, als we hier het NOS-journaal zouden laten zien, die vertelt het nieuws, toch? Die is niet dat ze zegt van nou, ik probeer het een beetje te laten zien en desnoods met woorden. Toch? Ze vertelt het. Je getuigenis, je levensland is ontzettend belangrijk, maar we moeten het vertellen, lieve mensen. Eenvoudig. Nou, er is een enorme verleiding, hè, als dit jouw prioriteit is, om om eigenlijk van de eenvoud van de boodschap af te wijken. Dat is eigenlijk waar Paulus het heel erg hier over heeft. Hij heeft dat trouwens ook goed in kaart. Dat vind ik ook mooi. Paulus heeft in kaart wat de verleiding is in de situatie van de Korintiërs. Hij zegt, ik ben niet gekomen om met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Maar ik ben bij jullie gekomen. Ik heb me voorgenomen om, nou ja, enzovoorts. Voor Paulus was het dus een enorme verleiding in die Grieks sprekende wereld. Hè. Griekenland, zoals je weet, was echt de bakermat eigenlijk en het geboortecentrum van alle filosofen en wijsbegeertes. En het was ontzettend belangrijk daar dat je wijsheid sprak en diep over het leven nadacht en daar heel beschouwelijk en filosofisch over kon nadenken. En er waren rondreizende filosofen die op allerlei manieren het leven probeerden te verklaren en daar hun boodschap in brachten. En voor Paulus moet het een ongelofelijke verleiding zijn geweest om ook op die manier om te zeggen, nou laat ik cultureel sensitief zijn en laat ik eens goed kijken naar hoe die cultuur van Korinthe in elkaar steekt. En dan probeer ik op hun manier toch die prachtige boodschap van Jezus te verkondigen. Waar je misschien van zou zeggen, niks mis mee toch? Maar toch zegt Paulus hier, ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Om gewoon lekker heel anders te zijn. Gewoon eenvoudig. En de verleiding van Paulus was op tweeërlei vlak. Hij zegt hier, ik had met voortreffelijkheid van woorden dat getuigenis kunnen gaan verkondigen, de boodschap van God kunnen verkondigen. Op een hele, je zou kunnen zeggen, ik had de vorm heel erg kunnen aanpassen. Anders dan eenvoud, de boodschap overbrengen. Ik zou de vorm heel erg kunnen aanpassen. Retorica was daar een ontzettend groot iets in Korinthe. Paulus had voor de verleiding kunnen vallen om op een hele prachtige, retorische, schilderachtige manier de waarheden van het evangelie. Hij zegt, ik heb het niet gedaan. Dat is een verleiding om de vorm aan te passen. De verleiding zit hem ook in om de inhoud aan te passen. Hij zegt, ik heb me niks. Ik ben niet bij u gekomen met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Wijsheid heeft zoiets in zich van dat hij dus inderdaad op inhoud heel erg wijs probeerde te zijn. Hij zegt, ik ben er niet voor gevallen. Ik ben in alle eenvoud, om het maar even in mijn eigen woorden te zeggen, heb ik het getuigenis van Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan, dat heb ik zo gebracht. Ik denk dat we daar ook echt iets van kunnen leren. En dan vooral misschien die vorm iets minder. En tuurlijk, je moet nadenken. Daar wil ik echt niks van afdoen, begrijp me goed. Je moet nadenken over contextualisatie, zoals dat met een duur woord heet. De cultuur leren begrijpen. Paulus kende die cultuur ook, van binnenste buiten. Sprak ook de taal. En dat heeft absoluut zijn plek. Om te kijken van wat leeft er in die cultuur. En hoe sluit die boodschap daarop aan. En hoe kan ik daarin gevoelig zijn. Maar er zit een enorm groot gevaar dat je het compromis gaat zoeken. Er zit echt een groot gevaar, daar zijn we echt toe geneigd. Weet je waarom we daartoe zijn geneigd? Om het compromis te zoeken. Want het is best een heftige boodschap, hè? Zeker het eerste stuk, het zwarte stuk, van waarom we er zo ellendig aan toe zijn. Dat is een confronterende boodschap. En we zijn geneigd om het compromis te zoeken naar onze buurman. Om toch daarover te zwijgen waarom zonde zonde is en waarom we zo'n probleem hebben. En dat Gods toorn op je rust enzovoort. Je kent het. We zijn daartoe geneigd omdat we heel graag de goedkeuring van onze buurman willen blijven houden. Toch? Of van je vriend of je vriendin. Of van je collega. Je wil hem eigenlijk niet verliezen. Nou, je wil hem misschien niet verliezen, maar je wil hem vooral niet dat hij negatief over jou denkt. Je wil zijn bevestiging. En ten diepste is dat niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Want je hebt je eigen reputatie, heb je liever dan dat je eigenlijk van je buurman houdt. Of van je collega houdt. Of van je kinderen houdt. Liefde uit zich echt in dat je eerlijk bent. Paulus was ontzettend eerlijk. Dat is mij weer enorm opgevallen, ook in de voorbereiding. Hij is in Korinthe terechtgekomen. Hij is eerst in Handelingen 18, lees je dat. Hij is de synagoge ingegaan, hij heeft daar verteld. Ze wilden hem niet. Hij is toen bij andere mensen terechtgekomen. Er waren een paar mensen die gehoor gaven aan die boodschap. God bemoedigt hem ook, trouwens, hè, in Korinthe. Prachtige, in een droom, zegt hij, Paulus, ga door. Je bent op mijn weg. Je valt niet in de smaak misschien bij al die filosofen en al die retorische kanjers. Maar je bent op mijn weg, Paulus. Ik wil je bemoedigen in een droom, hè, wordt hij bemoedigd. Ik heb veel volk in deze stad, Paulus. Predik. Preach the gospel. Predik Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb er heel erg veel daar. En die gaan gehoor geven aan die boodschap. Ga ik zo meteen nog even iets over zeggen, anders dwaal ik af. Paulus was eerlijk. Hij blijft daar, mensen komen tot geloof. Hij is in die gemeente en hij blijft daar anderhalf jaar. En wat doet hij? Anderhalf jaar lang onderwijst hij hen uit het woord van God. Heel eenvoudig. Jongens, Bijbel open. Hadden ze niet. Maar de Torah misschien delen en wat rondzend dingen. En hij onderwees ze. Anderhalf jaar lang onderwees hij ze uit het woord van God. En als hij de brief naar hun schrijft, en daar wilde ik naartoe, dan zegt hij, dan wendt hij er ook geen doekjes om. Die mensen, die mensen waren echt ontzettend heidens. En hadden zich echt aan hun lusten overgegeven, hun leven lang. En dan ineens heb je zo'n groep mensen in je gemeente. Nou, dan kan je wat verwachten. En dat was ook zo in Korinthe. Maar dan zegt hij in alle eerlijkheid, ik lees het gewoon even voor, 1 Korinthe 6, in die brief die jij dan schrijft, broeders, weet je niet, vers 9, dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Pas op, mensen! Want, waarom? Nou, ontuchtplegers, afgodendienaars, hè, mensen die alles proberen te krijgen bij dingen die ze eigenlijk aanbidden, overspelers, schandknapen, dat was daar echt hot item, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, mensen die altijd maar weer meer willen hebben, die spreekt ons misschien aan, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Nou, dat is een harde boodschap. Maar hij was zo eerlijk. Hij zocht niet het compromis. En ik wil je echt uitdagen om je hart eens te onderzoeken. A, geloof ik dat de kracht in de boodschap zelf ligt. Dat het autoriteit in zichzelf heeft en dat ik er geen autoriteit aan hoef te verlenen. Ik denk dat dat de bottomline is van wat ik probeer te zeggen. De boodschap heeft autoriteit in zichzelf. Ik hoef er geen autoriteit aan te verlenen door mijn fanciness of wat dan ook. Geloof je dat? En de tweede vraag om je hart te onderzoeken is, sluit de compromissen. Wij zijn bezig met een alfacursus in Elslo en omgeving. Er is echt een gebedsforum, ongeveer 25 mensen die, ook een paar net christenen, maar ook best veel mensen die echt geen idee hebben. En het is echt prachtig, mensen vol met tatoeages en oorbellen en heerlijk om met die mensen te zitten. Maar ik word getriggerd hoor. Durf ik eerlijk te zijn? Ja, of zoek ik het compromis? In sommige kringen wordt het natuurlijk toegejuicht, hè, als je het over zonde hebt. Dan ben je de held. Maar de mensen die niks van de Bijbel weten, niks mee hebben, niet hoor. Ja. Maar pas op. Ik zet echt een dik uitroepteken en een waarschuwing hierbij. Wees niet bruut. Wees respectvol. Ik heb ook best wat geëvangeliseerd en met mensen opgetrokken. En ik heb me soms echt kapot geschaamd, weet je. Echt kapot geschaamd. Van het respectloze. Mensen, laten we respectvol zijn naar mensen. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We hebben één gemene deler en dat is dat we mens zijn. Allemaal. En dat we allemaal van genade moeten leven. Heb respect. Als iemand zegt, als je een vraag stelt, mag ik jou misschien het delen wat mijn levensovertuiging is? Hoe ik aankijk naar het leven. En hoe ik, waarom ik geloof dat er een God is. En dat dat iets ongekend goeds is om daarin te geloven en om daarvoor te buigen. Mag ik je daar iets over vertellen? En iemand zegt nee. Dan respecteer je die grens. Ja, je beweegt mensen tot het geloof, zoals Paulus zegt. We bewegen mensen tot het geloof en we gaan tot het uit. Maar we zijn respectvol naar mensen. We roepen, ja, misschien is dat wat persoonlijke nood en kan je daar wat van vinden. Maar als iemand op straat zegt, hey, mag ik je een vraag stellen? En iemand zegt nee, dan ga je niet nog naroepen. Ik vind het respectloos. Ik vind Jehovah's getuigen respectloos. En daarom hoef ik ze niet aan mijn deur. Ze hebben mij helemaal niet op het oog. Ze willen hun boodschap erdoor prakken. Ben je iemand die de boodschap erdoorheen wil prakken? Of heb je liefde voor mensen? Raakt de nood van die ander jou? Ben je oprecht geïnteresseerd in die ander? Dat opent het hart hoor, lieve mensen. Dat is geen trucje, dat is liefde. Paulus zegt het, de liefde van Christus, die dringt mij. Om het evangelie te brengen. Dan moeten ze proeven, mensen. En ik wil je bemoedigen. God gebruikt de boodschap. Dat is zo mooi bij Paulus. In 1 Korinthe kom je dat ook tegen. Het is een dwaze boodschap. Ralf van Maan heeft er een liedje over geschreven. Wie gelooft? Ik vind het een prachtig lied. Wie gelooft er nou in een God die zich laat doden? Wie gelooft dat nou? De Grieken. Voor de Grieken, joh. Dat was wat. De Grieken die kenden hadden een beeld van goden die met elkaar vochten. En het ging om macht en dominantie. En dat werd uitgevochten in het Rijk van de Aarde. En jij moest dan maar een soort van die goden tevreden proberen te houden. Dat was het beeld van de Grieken. En dan kom je met een boodschap van een God die zich laat doden. Die zich overgeeft uit pure liefde om jou te redden en op te nemen in zijn heerlijkheid. Ik wilde je bemoedigen met dat God dit eenvoudige getuigenis door jou en door mij. We zijn niet allemaal Arjan Baans. Nee, dat zijn we gewoon niet. Maar we hebben allemaal deze boodschap toevertrouwd gekregen. En die boodschap heeft kracht in zichzelf. En misschien heb je nog meer impact dan Arjan Baan. Ja, dat is misschien mijn probleem. Ik kijk altijd tegen mensen op. Heel snel. Ja, dat is iets wat een zwakte is van mij. En daar probeer ik dan mee te dealen met door het evangelie. En het evangelie geeft mij ontzettend veel reden om daarmee te dealen. En voedsel om daarmee te dealen. Maar ik denk dat we er allemaal iets van herkennen. We vergelijken ons. We kijken en we vergelijken en we proberen misschien te imiteren. Maar wees maar gewoon lekker jezelf, jongens. Echt waar. En breng deze boodschap in alle eenvoud. En God zal het gebruiken. 1 Korinthe 1. Daar staat. Vers 23. Paulus kende de cultuur trouwens. Hè. Ik wil niks afdoen van contextualisatie enzovoort. Paulus kende de cultuur. Hij zegt, de Joden vragen een teken. De Grieken zoeken wijsheid. Ik weet dat allemaal. Ik heb dat in kaart. Maar wij echter prediken Christus. Vers 23, hoofdstuk 1, vers 23. Wij prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok. Voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die de geroepenen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij, of beter vertaald, want prediken wij staat op schuin gedrukt, staat niet in de grondtaal. Ik zou beter vertalen, voor hen die de geroepenen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Paulus was denk ik echt wel een Calvinist. Ja, Calvin bestond nog niet. We moeten misschien zeggen, ik ben een Paulusist, niet een Calvinist. Maar het was voor hem zo'n bemoediging. Als je eenvoudig die boodschap brengt, en daar wil ik je mee bemoedigen, gewoon met wie jij bent, en je brengt dat getuigenis, dat gebruikt God. Dat gebruikt hij. Dwaasheid misschien, voor de mensen, onmogelijk. Maar voor de geroepenen staat hij letterlijk. Kijk, als je dit woord aan het woord laat, dan spreekt God tot mensen. Snap je? Dan spreek je niet zelf. Als jij zelf spreekt, heeft het heel weinig kracht. Ja, op mensniveau blijft het ergens steken. Maar als God door jou heen spreekt, dus dat jij die Bijbel ook echt gebruikt en verkondigt, dan spreekt God. En God, ja, door zijn spreken is deze wereld tot stand gebracht, lieve mensen. Hij sprak en het was er. En dat doet hij in de herschepping precies hetzelfde. Hij gebruikt ons. Als we dat woord faithful, trouw, brengen, Jezus Christus, die gekruisigd, de hoop van de opstanding, dan gebruikt God dat. En de mensen die zich daardoor geroepen weten, en dat is Gods taak, zijn we helemaal niet voor, God gaat echt door, ja, die noemt dat dan in de theologie, hè? De uitwendige roeping. Is dan dat je het vertelt, dat doen wij. De inwendige roeping is dat God mensen in het hart grijpt. Zoals bij Lydia, de Heer opende haar hart. Paulus vertelt het gewoon eenvoudig aan een vrouw en de Heer opent haar hart. En God zegt tegen Paulus in Korinthe, ik heb veel volk in deze stad. Ga door met preken. Dus niet van ik heb veel volk in deze stad, oh, dus we zullen er wel komen. Wil je nog een kop koffie? Nee, juist niet. Ik heb veel volk in deze stad. Predik. God zal ze brengen. God zal ze brengen. Het zal worden gezegend. Ik ga naar mijn tweede punt, anders wordt het te laat. Dus waar ligt de kracht? In de boodschap, lieve mensen. In de boodschap. Tweede punt. Waar ligt de kracht? In de zwakte van de boodschapper. Daar ligt de kracht. In de zwakte van de boodschapper. Paulus zegt hier. En ik was bij jullie, Corinthiërs. Ik was bij u. Al die Grieken, retorische kanonnen, filosofen. Ik was bij jullie in vrees. In zwakheid, zegt hij. Met vrees en veel beven. En God doet daar een werk van eeuwigheidswaarde. Van die filosofie zie je niks meer terug straks. Maar van die bediening van Paulus daar in Korinthe zul je voor eeuwig iets van terugzien straks. Dat was de voorwaarde. Zwakheid. Of wat was zijn gesteldheid, moet ik zeggen. Zwakheid. Vrees en veel beven. Doet mij meteen denken aan die, dat getuigenis ook van wat Paulus over zichzelf geeft in 2 Korinthe 11. Hè, waar hij zegt, en ik geloof dat het een principe is. God wil dat we zwak zijn. Ik ga zo uitleggen waarom. God wil dat we zwak zijn. De voorwaarde om impact te hebben in deze wereld met de boodschap van het evangelie, beter gezegd, de voorwaarde om gebruikt te worden voor God, is dat je zwak bent. Daar ligt kracht. Hè, Paulus zegt dat, hè? Hij zegt, hij heeft ontzettend veel van God gekregen, openbaring. Hij is in de hemel opgetrokken en hij heeft daar dingen gezien en zegt, dit mag ik echt gewoon niet uitspreken, dit is te heilig, dit is te heerlijk. Ik mag dit niet uitspreken. Dit is voortreffelijke openbaring. Hij heeft Jezus in levende lijven ontmoet. Hij heeft in levende lijven persoonlijk instructies gehad van Jezus. He, als een ontijdig geborene, zegt hij. Jezus is aan hem verschenen. Maar hij zegt, zodat ik, opdat ik mij niet zou verheffen en naast mijn schoenen zou gelopen en me helemaal niet meer zou kunnen identificeren met mijn publiek, met deze wereld die kapot is, heeft God mij een engel gegeven die mij met vuisten slaat om mij klein te houden en te krijgen. En ik heb de Heere, bekend gedeelte, ik heb de Heere 3 keer gebeden. O God, wat het ook is geweest. Sommigen zeggen het was een oogprobleem. Het kan misschien psychisch lijden geweest zijn. Fysiek lijden geweest zijn of wat dan ook. O God, hij heeft gesmeekt hoor, die Paulus. Echt waar. Haal dit weg, Heere. Dit belemmert mij. Haal het weg. 3 keer. En dan zegt God weer tegen hem. Lieve Paulus, nou, hij zei het niet zo misschien, maar Paulus, ik geef jou dit. Ik geef jou een engel van Satan om jou met vuisten te slaan. Weet je waarom? Zodat in die zwakte mijn kracht zou worden volbracht. Die zwakte, Paulus, die moet in jouw leven aanwezig zijn, zodat mijn kracht en mijn geest en mijn werk door jou heen kan stromen om die boodschap impact te laten hebben. Het is een algemeen principe, lieve mensen. Want mijn genade is u genoeg, hè? Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God geeft echt, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Statement, principe. Dus niet alleen voor Paulus. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zegt hij daar. Hè? Ik vind dat mooi. Dat is echt een principe. Mijn genade is voor jou genoeg, Paulus. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is een algemeen principe. Je ziet dat de hele Bijbel door. Ik zou echt tot vanmiddag 5 uur door kunnen gaan om de Bijbel door te gaan met je. En te kijken hoe God zwakke mensen gebruikt. Ik noem er even 1. Gideon. De Heer is met je sterke held, komt de engel bij Gideon. De Midianieten heersten in het land Israël. Ze werden echt platgelopen. Het koren werd van het land gestolen. Ze hadden niks te eten. Echt als sprinkhanen. Ze waren echt onder ontzettende, heftige, kritieke omstandigheden. Gideon is daar in zo'n wijnpersbak, hè, Richteren 6 en 7 lees je dat. In een wijnpersbak is hij daar koren aan het uitkloppen om het te verbergen voor de Midianieten. Hij heeft waarschijnlijk een veldje gehad en die had daar wat verbouwd en dat was gelukkig blijven staan. En hij heeft die koren vergaderd en in een wijnpersbak is hij dat aan het uitkloppen. En ineens zat er een engel bij hem. En die engel zegt, de Heer is met je, sterke held. En dan zou je zeggen, oké, die boodschap wordt trouwens ook gebracht, hè. We zijn heroes. Je bent een hero. He, House of Heroes, volgens mij zelfs een kerk. Ik wil daar niet over oordelen, maar ze zullen er ongetwijfeld een goede bedoeling mee. Maar, wat mij dan zo opvalt in dat gedeelte van Gideon, hè, dat is, hij staat daar dat uit te kloppen. En hij zegt tegen die engel, ja maar als de Heer met ons is, waarom is dan zo'n puinhoop? Heeft God ons hiervoor uit Egypte verlost? Dat we zo onder het oordeel zouden zuchten en ploeteren. En dat het koren van ons land wordt gestolen. Waar is de Heere dan? En dan zegt die engel, dat vind ik zo mooi. Je moet het maar nalezen. In Richteren 6 is dat volgens mij aan het eind. Ga in deze uw kracht. Weet je waar die kracht van Gideon zat? In dat hij zegt, ik heb de Heer nodig. Waar is die dan? We hebben hem nodig om ons te verlossen. En hij is er niet. Hij laat ons in de steek. Ga in deze uw kracht, zegt die engel. En dan moet hij het altaar omverhalen, doet hij s'nachts. Hij is bang. Het gaat tot twee keer toe. Ik heb het net nog even gelezen op mijn stoel. Tot twee keer moet die engel tegen hem zeggen, wees niet bevreesd. Hij was bang voor die engel. Hij was bang voor het volk in de stad. Nou, dat geeft moed toch, als je bang bent. Bang om te getuigen. Mensen in de Bijbel zijn precies hetzelfde. Moeten bemoedigd worden. Hoe vaak zegt Jezus wel niet? Vrees niet. Vrees niet. Waarom? Omdat we angsten hebben. Omdat we snel vrezen. En dan moet hij dan wordt de geest van de Heer vaardig. Ik moet het een beetje kort houden. En gebruikt God hem om de Midianieten te verslaan. Weet je hoe? Ja, we weten het. Want we kennen de Bijbel denk ik wel. Eerst is er een gigantisch leger. Volgens mij iets van zelfs 20.000 man, als ik het goed zeg. Check het maar na. Gigantisch leger. God zegt, laat ze weggaan. Ieder die wil weggaan, moet weggaan. Ieder die bang is. En ze moeten gaan. En dan, het leger is nog te groot, Gideon. En je kent het. Ze moeten, God zegt, ze moeten water drinken. En ieder die met de hand zo oppakt, die soldaten, met die moet je het doen. En er blijven er 300 over tegen een gigantische legermacht. Een gigantische legermacht. En Gideon moet gaan. Met die 300. En weet je wat hij meekrijgt? Een kruik en een fakkel. Een kruik en een fakkel. En ze moeten gaan staan rondom dat legerkamp van de Midianieten. En op het bevel van Gideon moeten ze die kruik stuk breken. En de fakkel laten schijnen. En ze worden tegen zichzelf verdeeld. En de Midianieten roeien zichzelf uit. En God brengt de overwinning. Maar dat is dus het punt. God brengt de overwinning. Niet Gideon. Want dit is wat God zegt. En dat is het principe. Het volk, vers 7, vers 2 in de Richteren. Het volk dat bij u is voor mij te talrijk, zegt hij. Om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen. Mijn eigen hand heeft mij verlost. Dat wil God niet. Dat wil hij niet. Dus de vraag. Waarom is zwakte onze kracht? Nou, een andere reden. De eerste. God wil de eer krijgen. Hij wil het niet. Hij wil niet dat we kunnen zeggen. Vanwege mijn vernuft. Vanwege mijn intelligentie. Mijn intellect. Vanwege mijn opleiding. Vanwege mijn gaven en mijn talenten zijn er zo en zoveel tot geloof gekomen. Kijk, het zijn mijn bekeerlingen. Dat wil hij niet. Dat is hetzelfde als, kijk, een psycholoog bijvoorbeeld die iemand heel erg ver kan helpen. in zijn problemen en alles. En ja, dan zou je zeggen, en het helpt jou echt om het leven weer te kunnen leven, een bepaalde psycholoog, dan zou je zeggen, ja, die psycholoog heeft mij geholpen. Die is echt, dus echt mijn redding geweest voor het leven. God wil dat niet. Daarom, ja, creëert hij zwakheid in ons leven. En dat zet hij om als kracht. Namelijk dat hij de eer en de glorie gaat krijgen. En dat wij zeggen, ondanks mij, ja, heeft God mij gebruikt om, ja, enig vrucht voor de eeuwigheid teweeg te brengen. Zwakte is nodig. Het is ook echt het algemene principe. Gods geest woont in ons. Gods geest woont in jou. Dat is de wedergeboorte. Hij is in ons komen wonen. Hoe kan die geest ruimte krijgen in je leven? Als jij zo loopt? Nee, tuurlijk niet. Dat kan niet. Er moet zwakheid komen. Het is eigenlijk hetzelfde beeld als bij Gideon. Hè, met die kruik en die fakkel. Die kruik moet stuk. Dan kan het licht stromen. Hè, Paulus zegt het. Hij noemt dat beeld zelfs. Hè. We hebben deze schat in aarde vaten. Opdat de alles overtreffende kracht. Daar heb je het woord. Niet uit ons zou zijn, maar uit hem. En lieve mensen, hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. En door onze zwakte, en daarom is het een voorwaarde. Door onze zwakte krijgt hij de ruimte. En mag je daar echt aan overgeven. Ik leer om me daar aan over te geven. Ik worstel heel vaak met preken voorbereiden en met dienen. En ik weet nu, dit hoort er gewoon bij. Dit is zelfs voorwaarde. Hoe heerlijk is dat? Dus voorwaarden. Dat is het eerste. Zodat hij de eer krijgt van het resultaat. Tweede. Ik heb nog een paar minuten. Zodat, waarom is die zwakheid nou het principe? Waarom is dat nou zo nodig voor ons als boodschappers? Zodat de boodschap van genade levend blijft. God zegt tegen Paulus, want mijn genade is voor jou genoeg. Dat is nodig. Je hebt zwakheid nodig in je leven, zodat je zelf blijft leven uit genade. Als jij voorzien bent, als jij het kan, dat geldt ook gewoon voor jouw christenleven en voor jouw dienen en voor je alles. Als jij het kan, heb je geen genade nodig. Maar God wil dat jij op een plek bent en daar ook blijft, dat je voortdurend zegt, Heer, uw genade is voor mij genoeg en als ik die genade niet heb, kan ik niks. Dan stop ik ermee. Daar wil hij je hebben. Zodat, en dat vind ik zo mooi, als je het even andersom zou draaien, stel dat Paulus echt zo'n krachtige, altijd perfect, ja, Paulus kan zich ontzettend goed identificeren met mensen die zwak zijn en die vuisten voelen van engelen van Satan. En hij zou zeggen, lieve mensen, Gods genade is voor mij genoeg, is ook voor jou genoeg. Hij is er echt voor jou. Hij houdt echt van je en hij wil je echt bijstaan. Dus, tweede reden, zodat de boodschap van genade levend blijft in ons. Derde reden en laatste, en dan sluiten we af. De derde reden, waarom is zwakheid nou een voorwaarde voor een christelijk werker? Of voor een christen als gewoon general? Ik heb hier neergezegd, en dat heb ik eigenlijk al wel gezegd, omdat eigen kracht een blokkade is voor de geest. Het eigen kracht is een blokkade voor de geest. We doen... Als we bezig zijn met het brengen van deze boodschap, of dat nou aan je kinderen is, of dat nou aan je vrienden of je studentenclub of wat dan ook is. Er moet iets geestelijks gebeuren. Hè? Wedergeboorte, bovennatuurlijk werk. Het is een geestelijk werk. We hebben ook met Satan te doen, die inderdaad een tegenstander is. En zwakte is nodig, zodat de geest ook echt de ruimte krijgt om dat geestelijke werk te doen. Ik wil vragen, ik sluit af, als jij hier achter staat, als je zegt, als je dit beleidt, en dan mag je gewoon echt eerlijk zijn, als je zegt ja, ik geloof dat de boodschap kracht in zichzelf heeft en ik geloof dat God mij alleen kan gebruiken in mijn zwakte als ik zwak ben. Dus ik heb dan het beeld voor me, ik, Nick-Jan, met de boodschap in mijn hand en als een ontzettend zwak en behoeftig mens die alleen leeft van genade en van de kracht van Gods geest en van het werk van Jezus. Zo mag ik in deze wereld staan en mag ik op de plekken die God mij geeft bijdragen aan de grote opdracht. Als dat jou aanspreekt, als dat jouw belijdenis is, dan wil ik je vragen, je mag erover nadenken, dan wil ik je vragen om te gaan staan en gewoon eens zo te gaan staan met je Bijbel en met jij als persoon en dan zullen we samen bidden. En dat kan dan een soort even een belijdenis zijn om het ook wat praktisch te maken. Hier sta ik, Heer, met mijn Bijbel, met uw boodschap, wat gezag in zichzelf heeft, met mij als een ontzettend zwak en behoeftig mens die leeft van genade. Hier sta ik en ik wil me in uw dienst stellen. Ik wil me aan u overgeven. Hier ben ik. Heer, zend mij. Ik wil je vragen om te gaan staan en dan zullen we samen daarvoor bidden. Pak je Bijbel en dan zal ik jullie voorgaan in gebed. Levende God, we staan voor uw heilig aangezicht. We willen stil worden voor u. Heer, zoals dat voor Jesaja gold zo lang geleden, klinkt die stem nog steeds in de hemel. Wie zal ik zenden en wie zal er voor mij uitgaan om die boodschap van good tidings, van heil, van evangelie, van goed nieuws te brengen. Heren, en ik wil het opnieuw tegen u zeggen. En u ziet onze harten. En we willen tegen u zeggen, Heren, hier ben ik. Zend mij op de plek waar u mij wilt stellen en al stelt. Hier ben ik met uw boodschap die u aan mij heeft toevertrouwd. En hier ben ik als zwak mens. Ontzettend beperkt. Maar we belijden, Heren, en we roemen in onze zwakheden. Zodat de alles overtreffende kracht niet uit ons zou zijn, maar uit u alleen, Heren. We belijden het. We willen daaruit leven. Heren, creëer die zwakte maar in ons leven. Creëer het maar, Heren. Als we maar bruikbaar mogen zijn in uw hand. Doe maar wat u wilt. U bent liefhebbend. U bent goed. En daarom willen we ons aan u toevertrouwen. Creëer het maar in ons leven, Heren. Of geef ons er maar zicht op misschien. Geef er inzicht in. Dat die zwakheid juist onze kracht is. Heren, doorstroom ons met de kracht van uw geest. Want het is, Heer, niet door kracht. Niet door geweld, niet door vernuft en fanciness en poppenkast, maar door uw geest, Heer. Hier zijn we. Heer, beschikbaar voor u. Gebruik ons, Heer. Ons hart helpt met uw hart mee, Heer, als we de wereld om ons heen zien. Zoveel nood, zoveel pijn en zo'n enorme behoefte naar uw woord. Terwijl ze het niet weten dat ze die behoefte hebben. Doe een werk in ons en door ons heen. Voor Jezus, Heer. Alleen voor Hem. Niet ons, o Heer, niet ons. Maar geef uw naam. Glorie, hulde.